want niks doe je alleen. Je hebt altijd een team nodig. We willen dat iets goed functioneert. En God heeft ons mensen gegeven. En we hebben een team samengesteld. En mensen kunnen komen voor gesprek, voor bemoediging, voor een advies. En soms verwijzen we mensen verder. En je ziet dat mensen heel vaak met pijn rondlopen. Ondanks dat ze 30 jaar christen zijn, 40 jaar. Ze blijven met een pijn rondlopen. En dat heb ik gemerkt in mijn eigen leven. En het is heel fijn als mensen er voor je staan. Dat klaarstaan en gewoon naar je willen luisteren. Want hoe vaak ga je bij iemand en dan hebben ze al een antwoord klaar. En ze willen je allerlei dingen vertellen wat je niet en wel mag doen. En soms is het niet nodig. Soms is gewoon luisteren. Is al genoeg. Die schouder klop je. Huilen met iemand. Lachen met iemand. En ik vind Arthur echt een geweldige man Gods. En het is echt heel fijn om met hem samen te werken. En Corrie natuurlijk ook. Het is inderdaad een voorrecht om voor mij hier te mogen staan. En ik ervaar en ik weet 100% is genade van God. Dit heb ik niet verdiend, dit is genade. Ik heb ontzettend genoten van de aanbidding en een paar woorden die terugkwamen. Ons leven is van God. We zijn niet meer van onszelf. We leven voor God. En ik wil mezelf even voorstellen. Ik ben Greta Coutinho. Ik ben getrouwd. En we zijn twee gezinnen die één is geworden. Dus samen hebben we 6 kinderen. En een heleboel kleinkinderen. En ik ben een gelukkige vrouw. Heel gelukkig. En het is moederdag. En u heeft het al gezegd. Alle moeders, gefeliciteerd. En geniet van deze dag. Morgen bent u ook nog steeds moeder. Dus geniet speciaal van deze dag. En ik hoop dat u heel veel cadeautjes krijgt. Ik vond het leuk toen de kinderen klein waren. Dan kreeg ik veel cadeautjes. Vond ik zo leuk. Nu dat ze groot zijn, is het wat minder. Maar ik vind leuk cadeautjes wanneer ik het niet verwacht. Dat gewoon, het hoeft geen moederdag. Ik ben niet zo'n moederdag persoon. En dat weten de kinderen ook. Ik hoef niet geen cadeautjes te hebben. Ze hoeven niet bij mij op bezoek te komen. Voor mij is dat een beetje afgeschaft. En dit jaar is mijn eerste jaar dat ik mijn moederdag mag vieren zonder mijn moeder. Mijn moeder is vorig jaar 21 mei overleden. En dus ik vond het helemaal bijzonder deze dag. Dat ik hier mag staan. Ik vind dat genade. En dit is ook 1 jaar dat mijn zoon zijn gemeente mag vieren. Zijn eerste jaar. Dus toen ik alles op een rijtje ging zetten. Ik zei, Heer, uw agenda is bijzonder. Echt. Dus ik heb zelf grote verwachtingen van hem. Dus ik hoop jullie ook. En ik ben geboren op Aruba. Ik denk dat jullie dat al hebben doorhebben dat mijn Nederlandse taal anders is dan de Nederlandse mensen. Ik probeer het zo goed mogelijk over te brengen. En ik ben geboren inderdaad op Aruba met een gezin van 6 kinderen. En mijn vader was, het is heel vervelend, maar mijn vader was alcoholist. En het heeft even ellende gebracht in het gezin natuurlijk. Dat is een logisch gevolg van alcohol. Maar ik dank God voor mensen die geloven in een ander. En Wouter Bos is nu bij God. En hij heeft mijn vader tot de Heer mogen brengen. Hij heeft het woord gebracht bij mijn vader. En mijn vader, hij zei tegen mijn vader, binnen een maand kom jij tot Jezus. En mijn vader was blij dat die man weg was, want dan kon hij gelijk zijn biertje opdrinken, opmaken. Maar binnen een maand was mijn vader tot Jezus. En hij heeft daarna een gemeente mogen leiden. En die gemeente bestaat nog. En dat leidt mijn zus en haar man nu. Dus hoe God die dingen zijn. Maar alleen, echt als ik je zie, denk ik altijd aan die periode. Geweldig, geweldig. Nou, ik wil het Bijbelgedeelte lezen. In Matteüs 13, vers 45 en 46. Ja, ik heb deze dag een thema gegeven. Ik ben niet zo van thema's, maar dacht van ik een paren in Gods hand. En de kracht van gebed. Ik lees het voor vanuit het Matthäus, vanuit de Bijbel in gewone taal. Ben ik goed te verstaan met... Oké. Gods nieuwe wereld lijkt ook op een koopman die op zoek is naar mooie parels. Op een dag ziet hij een heel bijzondere parel. Hij verkoopt alles wat hij heeft en van het geld koopt hij die ene parel. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Het is een gelijkenis. En als je gewoon je fantasie laat gaan en de koopman, je ziet hem komen. Misschien een heel rijke man, had huizen, auto's, Mercedes, BMW's. En hij gaat op zoek naar iets wat speciaal moet zijn voor hem. En hij vindt dat ene ding wat hij zoekt. En hij gaat terug en is bereid om alles te verkopen voor dat ene ding wat hij zo graag wil hebben. Wij vrouwen kennen dat, hè, dat hebben ding. Iets wat je wil hebben. En je gaat door totdat je het krijgt. Nou, soms is een nee ook goed hoor. Bespaar je ook een beetje geld. Maar dat hebben ding. En dit is het gelijkenis van Jezus Christus. Die op zoek is gegaan naar u en naar mij. En hij was bereid om alles wat de Vader voor hem had, zijn heerlijkheid, alles prijs te geven, los te laten voor u en voor mij. En de Filippenzen 2 zegt van dat hij zich niet bijzonder maakte. Hij was niet bijzonder, maar hij gaf alles op voor u en voor mij. En de vraag is, vandaag, ik heb een paar vragen gesteld. En de vragen zijn ook voor mij natuurlijk. Heeft hij u gevonden? Zit u hier? En zegt u nou, mij heeft u nog niet gevonden. Als dat het geval niet zo is, opent uw hart. Want hij wil u zegenen. Ook vandaag. En als hij u heeft gevonden, hoe heeft hij u gevonden? Misschien gaat uw gedachte terug. Was u terneergeslagen? Was u hopeloos? Was u verslaafd? Was u levensmoe? En een andere vraag. Hoe gaat het nu? Hoe gaat het vandaag met u? Heeft hij u gevonden doordat iemand voor u heeft gebeden? Vragen die ik hoop u kan beantwoorden tijdens deze samen zijn. En misschien heeft u al een paar antwoorden gekregen via de zang, via de aanbidding. Want God spreekt ook via liederen. De koopman is op zoek naar mooie parels en vindt een bijzondere parel. Nou, hoe ontstaat in de natuurlijke leven, wereld, een parel? Nou, ik heb iets opgeschreven, een korte versie van het ontstaan van een parel in de oester. Zoals we dat allemaal weten. Nou, ik ga dit proberen. Als de oester per ongeluk een korreltje zand naar binnen zuigt. En zo moet u fantasie even laten gaan. Hè, kunt u dit zien? Nou, stel voor dat dit een korreltje zand is. Als de oester per ongeluk een korreltje zand naar binnen zuigt, irriteert het korreltje zand de oester. Hij probeert dit te verwijderen Als dit niet lukt, kiest hij om zichzelf te beschermen een glimmende spul, wat ook parelmoer wordt genoemd, dat aan de binnenkant van de oesterschelp zit, er om het korretje zand te bouwen. En dat doet hij laag na laag na laag na laag, totdat. Totdat het korretje zand een waardevolle parel wordt. Het is echt. En zo heeft Jezus ons gevonden met al onze zonden en onze pijn, onze verdriet. En hij wil ons een parel maken. Hoe gaan wij met onze pijn? Hoe gaan wij om met onze pijn? Het verlangen van Jezus is dat wij niet blijven zoals hij ons heeft gevonden. Hoe vaak blijven we wel zo? We lopen met onze pijn, met onze boosheid, met onze irritatie, met onze verwondingen van het leven, wat men ons heeft aangedaan, wat wij ook hebben zelf gedaan, de verkeerde keuzes. Hoe gaan wij ermee om? Als de oester dit kan, dan moeten wij dit ook kunnen, nog beter, met God. Jezus wil heel graag, maar ook heel graag, om onze pijn heen, wil hij, en onze irritatie van het leven en onze verwondingen, wil hij met zijn liefde, zijn bloed, zijn goedheid eromheen bouwen. En dit wil hij zo vaak doen, laag na laag na laag, totdat u en ik die kostbare parel wordt, die zal schitteren. Want een kostbare parel zijn we al. Maar God wil dat we gaan schitteren. Ja, ik had begin gezegd, hoe heeft hij ons gevonden? Nou, ik sta hier en dan wil ik vertellen, hoe heeft hij mij gevonden? En dan wil ik een getuigenis geven van mijn eigen leven. Ik was voor de verkeerde reden, voor een verkeerde reden ben ik getrouwd. Mijn vader was alcoholist en de enige reden, voor de enige manier om uit huis te gaan, was trouwen. Dus de eerste, de beste, zeg maar, zou je bijna zeggen, ben ik getrouwd. En na een paar maanden was dit huwelijk stuk gegaan. En ik was 19 toen ik moeder werd. Dus een hele jonge moeder. En niet eens gelukkig. En ik had wel een godsbesef. We waren van katholiek, van ouders, van het ouderlijke huis waren we katholiek. En dat God bestaat, wisten we wel. Maar een relatie met God, dat was helemaal niet bij. En de vader van mijn dochter, besloot om naar een ander land te gaan immigreren, heeft hij mij gevraagd, toen was mijn dochter 2 jaar, toen heeft hij mij gevraagd als ik mee wilde gaan, zodat hij afscheid kon nemen van een oudere persoon. En ik heb toegezegd, ik ben gegaan. En op dat moment dat ik aan de deur was, zeg maar in zo'n flat, en ik belde aan en ik hield dat kind in mijn armen. En toen zei hij tegen mij, ik belde aan, die persoon gaf antwoord. En ik zei van, ja, we staan hier. En toen zei hij, geef maar even dat kind. En ik zei, dus ik gaf dat kind. En die persoon zei van, ja, ik doe zo meteen open. En ik keerde me om. En hij was weg. En ik dacht, ze zijn een beetje gaan wandelen of zo. Maar ze waren weg. En het heeft 2 jaar geduurd voordat ik mijn dochter weer terug heeft gevonden. En ik moet zeggen, in een oogwenk kan je bijna zeggen, was mijn leven, ik was 21 jaar, was mijn hele leven helemaal overhoopt. Ik schreeuwde, ik riep en ik heb alles gedaan Maar er was niemand die me hielp. En op een gegeven moment ben ik naar Nederland. Ik woonde toen in Amerika. En toen ben ik naar Nederland gekomen. Omdat ik dacht dat ze me hier zouden kunnen helpen. Maar ook hier konden ze me niet helpen. En toen ben ik teruggegaan naar Amerika. Ik had een hele goede baan. En toen ben ik van de ene dag naar de andere ben ik, ik ben opgestaan. En ik dacht, ik koop mijn ticket en ik ga naar het land. En ik belde mijn ouders en ik zei, ik ga nu mijn ticket kopen en ik ga binnenkort daar naartoe. Ik ga voor 4 dagen. Mijn moeder huilde, want ze wist, of ze dacht, als ik daar naartoe zou gaan, zal ik niet levend terugkomen. Maar ik dacht van, als ik moet sterven, dan maar waar mijn dochter is. En ik ben toch gegaan. En op een gegeven moment kwam die... heb ik een taxi genomen. En het enige wat ik wist, een adres. En ik had die persoon gevraagd. Ik zei, ik wil je vragen om bij mij te blijven. Als ik uitstap, ga niet gelijk weg. Totdat ik je een teken heb gegeven. Ik vertelde hem het verhaal. En terwijl hij zo reed, heb ik gezegd, je moet hier stoppen. Want ik zag een kind die leek op mijn dochter. En ik pakte dat kind en keek dat kind in de ogen, was mijn dochter niet. En weer in de taxi. En dat heb ik 2 keer gedaan. En ik was op zoek naar haar. En op een gegeven moment kom ik het adres aan. En toen heb ik met die moeder van die man gesproken, met die vader, stiefvader. En toen kwam die man, die vader van mijn dochter. En die zei van, nou, je komt hier, maar je denkt dat je gaat krijgen. Je krijgt dat alleen maar als je alles verlaat in Amerika en terugkomt hier om hier te proberen. Terwijl ik wist dat ze volledig in armoede leven en dat hij een paar vrouwen had. Ik heb het gedaan. Ik ben teruggegaan naar Amerika. Ik heb alles gelaten. En ik ben gegaan. Iedereen verklaarde me toen voor gek. Maar ik wist, ik moest gaan. Wat ik vergeten was om te zeggen, toen ik in Nederland kwam, toen was er iemand die een interview nam van mij. En dat verhaal kwam in een blad. In een tijdschrift. En de tijdschrift ging naar Amerika en Nederlandse Antillen. En ik kreeg brieven en ik was goddeloos, hè? Dus ik leefde zonder God. Ik kreeg brieven van bisschoppen, ik kreeg brieven van mensen, dozen. Van mensen die me vertellen dat ze voor me baren. En ik had geen besef van gebed. Ik had zoiets van, het zal me wel, als ik maar mijn dochter krijg. En ik moet zeggen, dit houdt mij bezig, deze laatste periode, deze tijd, de kracht van gebed. Ik ben al iemand die van gebed houdt, omdat ik zo vaak heb gezien wat gebed doet. De onmogelijke dingen doet God als ik mijn mond open doe en bid. En ik weet voor 100% zeker dat ik vandaag hier mag staan. Omdat iemand voor mij heeft gebeden. Hoe vaak bidden wij niet voor onze buren, voor onze collega's? Hoe vaak bidden wij niet voor de mensen in de bus, in de metro? Mensen die voorbij gaan. We kennen ze niet. We weten hun situatie niet. Hoe vaak doen we dat niet? Heer, zegen onze buren, zegen onze collega's. U en ik hebben geen besef wat God doet wanneer wij dit doen. God komt in beweging als wij bidden. En soms zie je het resultaat niet. Maar dat is niet aan u en ik. Het belangrijke is dat God vraagt van ons om te bidden. En niet op te geven. Niet op te geven. Geef niet op. Geef nooit op. Hoe de situatie ook lijkt op dit moment in uw leven, in uw gezin, uw kinderen, uw financiën, de gemeente, wat het ook mag zijn. Blijf in gebed. Blijf praten met God. Breng het voor bij God. En God hoort u. En het zijn niet de woorden wat u, want de ene zegt van, oh ja, maar jij kan zo goed bidden. Of jij, oh ja, jij en jij. Nee, ga naar de bisstond. Dan leer je daar bidden. En het is praten gewoon met God in je binnenkamer. In het kleinste kamer van je woning kan je praten met God. Je kan overal praten over je situatie met God en voor een ander. Geef nooit op. Geef nooit op. Door de kracht van gebed. Ik ben moeder van 6 kinderen. En een van mijn jongens, die was best moeilijk. En de puberteit en best moeilijk. En, maar op een dag zat ik naast hem. En ik keek naar hem en ik zei tegen hem, jij gaat God dienen. Hij keek me aan, hij zei, jouw God dienen? Van, ben je gestoord of zo? Ik zeg, ja, jij gaat, hoe weet u dat dan? Ik zeg, omdat ik bid. En ik weet, God gaat het doen. Klaar. Maar mijn ogen zagen en wat ik hoorde, ging niet conform van wat ik bad. Het was heel anders. Het was het tegenovergestelde. En het lijkt, hoe meer je bidt, het lijkt hoe erger hij werd. Hoe meer je ging vasten, hoe erger hij werd. En toen, ik zei tegen hem, als je 18 bent, gaan we helemaal geen huis, geen feestje. Ik versier de auto en ik breng je weg. Je moet me alleen maar zeggen waar je naartoe wil. Want ik breng je weg. Ik dacht van, het is volbracht. Ik ben klaar met jou, met 18. Maar dat gebeurde niet. Op een gegeven moment, mijn vader kwam te overlijden toen hij 20 was. En voordat mijn vader stierf, en ik belde hem op en ik zei, je moet komen als je hem in leven wil zien. En ik legde neer de telefoon en ik zei, Vader God in de hemel, laat het heen gaan van mijn vader, het begin zijn van zijn nieuwe leven. En dat gebeurde ook. En God van alle kinderen, God heeft hem uitgekozen om een gemeente te mogen stichten. Ik denk van, God kan dit alleen uitwerken. Daar kan geen mens, geen psycholoog, kan dit aantippen. Maar onze God wel. We hebben een grote vader. We hebben een geweldige God. En dat beseffen we soms niet. Als je in de put zit, als je situatie zo erg uitziet, vertrouw God. Hij is te vertrouwen. Hij is echt te vertrouwen, ook in je financiën. Ik ben nu afgekeurd, dus ik werk niet meer. En dat was een fout door het bedrijf. En qua financiën betreft. Hè. En op een gegeven moment hebben ze gezegd, omdat iedereen zegt, je kan werken. Kennen jullie dat? Iedereen zei, je kan werken. En je lichaam en God zegt van, nee, dat moet je niet doen. Nou, uiteindelijk heb ik besloten om niet te doen. Maar God heeft gesproken dat ik het ook niet moest doen. Maar uiteindelijk hebben ze gezegd, nou, als je niet komt, dan houden we je salaris in. Ik dacht, mijn salaris is hypotheek, is dit, is dat en dat. En toen gingen al mijn zekerheden van mijn man en ik. En dacht, hoe ga ik hem helpen? Hoe breng ik geld binnen? En ik dacht van, nee, even wachten, even terugkomen. Wat heeft God gezegd? En toen heb ik mijn schrift gepakt, want ik schrijf alles op. En ik ging het lezen en God heeft gezegd. En God heeft dat gezegd. God heeft zo gezegd. Ik zei tegen hem, we kunnen dit, ik kan niet teruggaan. Als ik terug doe, ben ik ongehoorzaam. En voor 17 maanden hebben ze mijn salaris ingehouden. En ze zeiden dat ik het niet zou krijgen. Maar God zei, je gaat het krijgen en overvloed. Ik dacht, wauw, dat is mijn God. Maar het was elke dag. Heer, u heeft gezegd, u heeft gesproken. En na 17 maanden hebben ze me een uitnodiging gegeven om te komen praten. En ze hadden heel andere plannen. Maar God leidde mij om tegen hun te zeggen wat ik moet zeggen. En ik heb gehuild en ik heb mijn boosheid geuit naar hun. Maar ik heb ze gezegd, mijn boosheid is terecht. Maar wel van een hart van vergeving. Want ik heb jullie vergeven. Maar ik ben wel terecht boos wat jullie hebben gedaan. Want dit en dit en dit hebben jullie gedaan. Ze waren stil. Binnen, ik denk 2 weken, heb ik al het geld, de 17 maanden, alles hebben ze gestort. En nog een stukje erbij. God heeft gezegd, je krijgt het en overvloed. Want God is van leven en overvloed. Leven, hij is nooit tekort. Hij doet echt niet. Leven en overvloed. Doe wat God zegt. Vraag God wat je moet doen. Wees gehoorzaam aan zijn stem. Dat ik hier sta, is uit gehoorzaamheid aan zijn stem. Want anders was ik gewoon in Levend Woord Gemeente Rotterdam. Maar ik heb gekozen om hem te gehoorzamen. Ik wil afsluiten met 2 Bijbelteksten. U mag het zoeken, u mag het luisteren. En daar staat, en ik lees het opnieuw van deze vertaling, Bijbel in gewone taal. Markus 5, vers 36. Nou, ik lees 35 en 36. En deze vertaling staat, terwijl Jezus nog sprak tegen de vrouw, deze vrouw was de bloedvloeiende vrouw, die net is genezen door de Heere God, door de Heer Jezus, een aanraking van de Heer Jezus heeft gekregen. Terwijl Jezus nog sprak tegen de vrouw, kwam er iemand met een bericht voor Jairus. Hij zei, uw dochter is gestorven. U kunt Jezus nu maar beter met rust laten. Jezus hoorde dat en zei tegen Jairus, wees niet bang, blijf geloven. Ik stel me voor dat de vader van Jairus daar bij Jezus was. U bent een vader, hè? En dan staat hij wanhopig als uw kind ziek is. En dan staat daar, want je weet dat Jezus kan genezen. En dan sta je daar, staat die man daar en die wil met Jezus praten. Maar er staan nog zoveel mensen voor hem. Zo stel ik me even voor, ik laat mijn fantasie gaan. En dan heel veel mensen in de rij, maar hij staat ook in de rij, want hij heeft een nood. Zijn dochter is aan het sterven. En dan komt die man en die zegt, laat Jezus met rust, want ze is al gestorven. Ik bedoel, wat zou u en ik doen? Zouden we ook zeggen van, oké, het is klaar? Maar wat ik mooi vind van dit gedeelte, is dat Jezus zich ging bemoeien. Want die man sprak niet tot Jezus. Die sprak tot de vader van Jairus. En die zegt tegen, en Jezus ging met die situatie bemoeien zoals hij dat altijd doet. Geweldig dat hij altijd doet. En ik hoop dat hij altijd blijft doen. Dat gaat hij ook blijven doen in ons leven. Als u uw hart en mijn hart openstelt voor hem. Dan gaat hij bemoeien met deze situatie. En dan zegt hij, wees niet bang. Blijf geloven. Je staat hier niet voor niks in de rij. Je kwam hier voor iets. Blijf hier en geloven. Wees niet bang. Hoor niet wat deze geluiden, want het zijn negatieve geluiden. Het zijn negatieve geluiden. Als je bankrekening rood staat, is negatieve geluiden. Letterlijk negatief, maar ook negatieve geluiden. Er komt geen inkomsten binnen. Negatieve geluiden als je hoort wat de dochter zegt. Negatieve geluiden als je ziet wat je zoon doet. Of je dochter doet. Of je ouders. Negatieve geluiden, wat je ziet en hoort. Negatief. Maar blijf je ogen richten op Jezus. Blijf geloven. Deze tekst heeft God me gegeven. Heel belangrijk dat God u een woord geeft voor uw situatie. Deze tekst heeft God me gegeven toen mijn zoon 15 jaar was. Nu is hij 37. Deze tekst. En ik heb dit uitgebeden. Wanneer ik dingen hoorde. Wanneer mijn zussen me zeiden. Wanneer geluiden kwamen. Wanneer ik dacht van ze maken hem dood. Of hij maakt iemand af. Dit woord heb ik vastgehouden. Ik zeg, Heer, u zegt tegen mij. Vrees niet. Geloof alleen. Ik wil afsluiten met Hebreeën 12, vers 2a. En daar staat dit. Nou, ik lees 2. Laten we daarbij steeds blijven denken aan Jezus. Een andere vertaling zegt, laten we onze ogen gericht houden op Jezus. Hij zorgde ervoor dat we gingen geloven. Hij maakt ons geloof volmaakt. Hij is voor ons aan het kruis gestorven. Hij vond het niet erg dat hij op die manier vernederd werd. Want hij dacht aan de beloning die hij in de hemel zou krijgen. En nu zit hij naast God, aan de rechterhand van Gods troon. Ja, blijf aan Jezus denken. Toen slechte mensen hem uitscholden, heeft hij volgehouden. Ook jullie moeten volhouden en niet opgeven. Ik wil u bemoedigen, geef niet op. Geef nooit op. Hou je ogen gericht op Jezus. En wees die parel in Gods hand. Wees die parel dat je mag schitteren. Mag schitteren in het leven. Mag schitteren voor de ander. En blijf in gebed. Vol hart in het gebed. En weet dat alle dingen is onderworpen aan Jezus. Al zie je dat nog niet. Alles is onderworpen aan Jezus. Alles. Dat staat in de Bijbel. Ik dacht Hebreeën 2, denk ik, staat het. Alles is onderworpen aan Jezus. Ik wil u zegenen. En ik wil bidden dat het goed gaat met jullie. En dat jullie een gezegende dag mogen hebben. En ik geef het woord terug. Dank jullie wel. Ik geef het woord terug aan jou.